Dag lieve mensen, welkom bij De Belegger. We gaan het in deze video hebben over Tesla. Zoals je weet staat het aandeel ontzettend onder druk. En, ik hoop trouwens niet dat je het heel erg vindt dat ik even aan het rijden ben ondertussen terwijl ik dit opneem. Maar we moeten echt even het hebben over Tesla, want ik krijg ontzettend veel vragen van mensen die Tesla hebben. Die zich misschien wel afvragen van wat moet ik er nog mee? Omdat het toch best wel flink gezakt is als je vanaf de hoogtepunt kijkt. En er zijn ook ontzettend veel mensen die zeggen, joh, ik zie hier kansen. Tesla is zo hard gezakt dat ik in het verleden wel eens een boot heb gemist. Maar ik wil weten hoe het er nu voor staat en moet ik het misschien gaan aankopen. En in deze video ga ik je mijn gedachten en mijn specifieke mening delen over hoe het met Tesla zit. Ik bezit het natuurlijk al. Ik ben van plan om het op een gegeven moment aan te kopen. En hopelijk kan je iets met deze informatie en kan je het ook koppelen aan je eigen onderzoek. En uiteindelijk voor jezelf bepalen wat je wel of niet ermee gaat doen. Meestal in deze situaties is het beste om niks te doen als je het bezit. Want het is en blijft een prachtig bedrijf met ongelooflijk veel potentie voor de toekomst. Dat is alleen wel zo dat ze op de korte termijn wel wat uitdagingen hebben die ze simpelweg moeten gaan oplossen. Want je weet, kijk, weet je, als je trader bent, als een korte termijn handelaar, die wacht dan op een catalyst of die wacht op de eerstvolgende halving bijvoorbeeld bij Bitcoin. Maar die wacht op een catalyst, iets wat ervoor kan zorgen dat er weer leven in het aandeel komt. Maar als lange termijn belegger heb je in principe de rest van je leven nog om het aandeel nog verder te kunnen zien groeien. Dus je hoeft niet continu beslissingen te nemen, je hoeft niet continu dingen te doen. Dat is ook een veelgevraagde vraag binnen de community van mensen die zeggen, joh, ik zie jou regelmatig niet zo heel veel doen. Wel eens in de zoveel tijd belangrijke transacties, maar ik zie je over het algemeen niet heel erg veel doen. En dat is de hele kunst van het beleggen. Heel veel mensen die vinden het juist lastig om niks te doen terwijl, laten we zeggen, de wereld in vuur en vlam lijkt op te gaan. En ten eerste is dat lastig, ten tweede is het belangrijk. Hè? Want je moet het in een ander perspectief plaatsen. Als je een aandeel bezit, dan bezit je in principe dat bedrijf. Zo zie ik het persoonlijk en zo zien veel grote beleggers dat ook. En je moet je voorstellen, als jij een boerderij hebt en morgen opent iemand anders aan de overkant een boerderij of hebt een slechte oogst gehad waardoor je verkopen dit jaar of je omzet of iets dergelijks dit jaar wat achterblijft. Het is niet zo dat je in totale paniek raakt en je aandelen verkoopt aan de eerste beste persoon of je boerderij verkoopt aan de eerste beste persoon die naar je toe komt en zegt, joh, ik wil hem hebben. Tenzij dat natuurlijk wel een hele mooie prijs is, maar meestal krijg je dan niet zo'n hele prijs op goede prijs op de beurs. Maar wat is dan precies aan de hand? Wat is er aan de hand bij Tesla dat ze 10% van hun medewerkers ontslaan? Dat het aandeel zo gigantisch hard is gezakt, dat de deliveries, dus het aantal bezorgingen van auto's, het aantal auto's die ze daadwerkelijk geleverd hebben, dat die omlaag zijn. Wat is nou precies aan de hand? Er zijn verschillende factoren. Kijk, het allerbelangrijkste is dat de rente natuurlijk omhoog is gegaan. De rente op zowel de 10-jarige staatsobligaties als in de VS als in Europa, die zijn omhoog gegaan en die zijn nu weer, mede dankzij het feit dat de inflatie weer omhoog is gegaan, zijn ze omhoog gegaan. En dat raakt een bedrijf als Tesla op verschillende manieren. Ten eerste raakt het alle bedrijven. Dus alle bedrijven worden geraakt door hoge rentes. Ten tweede, Tesla wordt extra hard geraakt omdat ze natuurlijk auto's verkopen. En hoe kopen de meeste mensen een nieuwe auto? Dat kopen ze met een lening. En leningen worden dus een stuk duurder, waardoor mensen of hun aankoop uitstellen, vaak dus wel echt uitstellen, of afstellen. Dat kan ook. Omdat het simpelweg te duur is, hun inkomenseis komt er niet aan en gaan ze maar door. Maar als die rente straks lager zijn, dan zullen ze hun aankoop ook daadwerkelijk gaan doen. Dus tot die tijd, tot de tijd dat de rentes heel hoog blijven, zal Tesla daar gewoon simpelweg last van hebben. Tesla is niet de enige. Letterlijk elk autobedrijf ter wereld heeft er last van. Dit is een hele cyclische markt, heel rentegevoelige markt, heel inflatiegevoelige markt. Het verkoop van nieuwe auto's is iets wat simpelweg lastig is in tijden van hoge rente en lage economische activiteit. Maar we weten ook dat die rentes uiteindelijk verlaagd gaan worden. We weten alleen niet wanneer. Is inflatie hoger? zijn dan waar het een tijd geleden was. We zien olieprijzen stijgen, we zien gasprijzen weer stijgen. Dus de vraag is simpelweg, wanneer gaat die rente omlaag? En daar zullen ze dus massaal van gaan profiteren als dat gebeurt. Net als elke andere bedrijf, maar Tesla net iets meer dan andere bedrijven. Dus dat is één. Ten tweede, er kwam laatst een nep-rapport, zou je kunnen zeggen. Een rapport uit van Reuters, of een artikel, hoe je het ook wil noemen. Die claimde dat Tesla de lang verwachte Model 2, dat is een wat goedkopere variant van Tesla's Model 3, bijvoorbeeld, die een stuk kleiner is, die de massamarkt moet gaan bereiken, die pakweg tussen de ongeveer zo'n $25,000 geprijsd is, na alle belastingaftrek, waarschijnlijk richting de 18.000 of minder, dat uitgesteld, niet uitgesteld, maar afgesteld werd, dus dat het gecanceld werd. Elon heeft erop gereageerd, zegt dat het niet gecanceld is, maar heeft wel aangekondigd dat ze iets meer focus gaan hebben de komende tijd op de robotaxi-netwerken van Tesla. En daar zit ook de toekomst van Tesla, als je het mij vraagt. Want met de auto's zijn mooi meegenomen, die dingen moet je gewoon verkopen tegen idealiter een mooie winst. Maar het is niet het allerbelangrijkste wat Tesla omhoog drijft. Tesla in de kern is een AI-bedrijf dat door het verkopen van al die verschillende auto's data verzamelt die eigenlijk nergens anders te vinden is. Er is geen enkel ander bedrijf die zoveel data heeft of überhaupt kan krijgen als dat Tesla dat heeft om een zelfrijdende auto neural networks, oftewel AI, te kunnen voeren. En als je zoveel data hebt, je weet, AI is onderaan de streep afhankelijk van de data die het binnenkrijgt. Hoe meer data je het voert, hoe beter zo'n AI functioneert. En dus Full Self-Driving van Tesla is in principe een kunstmatige intelligentie platform die leert van alles wat de rijders van Tesla aan het doen zijn elke dag op de weg. Daar leert hij van en zorgt ervoor dat het een beter systeem wordt. En het is een systeem dat als je de meeste professoren zou vragen, die zeggen eigenlijk, ja, dit is een level 4 systeem. Oftewel, dit is één stap verwijderd van autonomie. Maar dan zijn er mensen die zeggen, nee, het is een level 2 systeem. Want dat is wat Tesla zelf tegen mensen zegt. En de reden dat Tesla dat tegen mensen zegt, is omdat het ontzettend lastig is om als level 4 veel data te verzamelen. Laat me even vertellen hoe dat precies werkt. Kijk, er zijn verschillende levels om totale autonomie van zelfrijdende auto's te kunnen bereiken. Gaat helemaal tot level 5. Tot level 5 dan heb je echt daarmee de shit, zeg maar. Dus dan heb je echt, dan kan de auto zichzelf volledig rijden zonder ook maar enige vorm van interventie van een mens. Tesla, die kan dat in principe ook, maar soms is er wel één of twee keer een interventie nodig. Nou, als ze zichzelf level 4 zouden noemen, en de reden dat het Full Self-Driving heet, is dat het met een knipoog toch level 4 is. Als ze zichzelf level 4 zouden noemen, dan moeten ze aan een aantal wetgevingen voldoen. Dat is één, iedereen die in zo'n Tesla rijdt, die moet dan een licentie hebben. Die moet een licentie hebben van de overheid om een Full Self-Driving auto te kunnen testen. Terwijl nu in principe elke Tesla gebruiker is een testpiloot. Snap je? Dus ze hebben nu miljoenen auto's op de weg die continu voor ze aan het testen zijn. En ze hebben ook nog de Full Self-Driving nu voor de helft goedkoper gemaakt in de VS. Betaal je €99 per maand voor om het te gebruiken. Dus nog meer testpiloten om het te kunnen testen. En de vraag is dus nu, wat gaat er met die robotaxi-netwerk gebeuren? Hoeveel geld gaat het opleveren? Wat is Elon Musk precies van plan? Dat gaan we over een periode van een aantal maanden te horen krijgen. Dus ik maak me op zich niet zo heel veel zorgen. Kijk, het gaat zeker zo zijn dat de komende kwartaalcijfers slecht zal zijn. De verwachting van analisten was ongeveer 14% omzetgroei. Dat is nu bijgesteld naar 8% omzetgroei dit jaar. Wat nog steeds heftig is. Want als je erover nadenkt, ze hebben de deliveries wel heel hard gemist. Dus je zou de rest van de drie kwartalen van het jaar het echt heel goed moeten doen om, om die 8% nog te kunnen halen. Dus het is ambitieus, maar niet onmogelijk. Want ik geloof er heilig in dat de aankopen van een Tesla niet worden afgesteld, maar ze worden uitgesteld. Dus mensen die het nu misschien niet kunnen kopen vanwege de hoge rentes, of niet willen kopen vanwege de hoge rentes, die gaan dat niet nooit kopen, die gaan dat later kopen. Dat is hetzelfde met een iPhone. De meeste mensen die misschien nu niet een iPhone kunnen, of willen kopen, die stellen dat af. Of die stellen dat uit en die kopen dat later. In plaats van niet kopen. Dat is de sterke merk die achter Tesla zit. Dat is een moot van Tesla, zou je kunnen zeggen. Dus ik maak me op zich niet zo heel veel zorgen als ik kijk naar de waardering. Zelfs als je in een hele conservatieve scenario van een EPS van earnings per share van 4,74 zou uitgaan. Dan kom je nog steeds uit op een price-to-earnings ratio van 26 voor Tesla voor 2027. Dat is over 3 jaar. En dat vind ik op zich een vrij aantrekkelijke PE ratio voor 2027. Maar dan heb je het wel over een prijs van 127 per aandeel. Dus tegen deze prijs is het oké, is gewaardeerd. Het is pas fair en relatief ondergewaardeerd als je van een hele conservatieve scenario zou uitgaan. Op richting de 127 per aandeel, denk ik. En ik denk dat ik tussen de 150 en de 127 wel degelijk zelf zou kopen. Dus ik hoop dat het je een beetje een beeld geeft bij mijn gedachten over Tesla. Ik weet niet of je er wat aan had, maar misschien zie ik je bij de volgende video terug.